Gemeente, vooraf de volgende mededelingen namens de kerkraad. Op 23 november is Marius Paul van der Hel geboren. Marius is de zoon van Art-Jan en Lianne van der Hel. Vanavond na de kerkdienst is er gelegenheid voor samenzang en preekbespreking in de zaal achter de kerk. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen Psalm 113, versen 2 en 4, van waar de zon in het oosten straalt, tot waar ze in het westen nederdaalt, zij zeere naam lof gegeven. 113, het tweede en het vierde vers.
Thank you.
Dus wil de Almachtig op hun smeken, door hen zich aan de heidenen wreken. 149, we zingen het vierde en het vijfde vers na de wet des Heren. 149, 4 en 5. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
De schriftlezing, gemeente, is Richteren, hoofdstuk 13. Wij lezen op deze eerste adventszondag Richteren 13. En de kinderen Israëls voeren voor te doen wat kwaad was in de ogen des Heren. Zo gaf de Heere hen in de hand van de Filistijnen 40 jaar. En er was een man van Zora uit het geslacht van een Daniet, wiens naam was Manoach. En zijn huisvrouw was onvruchtbaar en baarde niet. En een engel des Heren verscheen aan deze vrouw. En hij zeide tot haar: zie nu, gij zijt onvruchtbaar en hebt niet gebaard. Maar ge zult zwanger worden en een zoon baren. Zo wacht u toch nu en drink geen wijn, noch sterke drank. En eet niets ontreins. Want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, op wiens hoofd geen scheermes zal komen. Want dat knechtje zal een Nazireër God zijn, van moeders buik af. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit der Filistijnen hand. Toen kwam deze vrouw in en sprak tot haar man, zeggende: er kwam een man Gods tot mij, wiens aangezicht was als het aangezicht van een engel Gods, zeer vreselijk. En ik vraagde hem niet van waar hij was, en zijn naam gaf hij mij niet te kennen. Maar hij zeide tot mij: zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. Zo drink nu geen wijn, noch sterke drank en eet niets onreins. Want dat knechtje zal een Nazireër God zijn, van moeders buik af, tot op de dag zijns dood. Toen aanbad Manoach de Heere vuriglijk en zeide: och Heere, dat toch de man Gods die gij gezonden hebt weder tot ons komen en ons leren wat wij dat knechtje doen zullen dat geboren zal worden. En God verhoorde de stem van Manoach en de engel Gods kwam wederom tot de vrouw. Zij nu zat in het veld, doch haar man Manoach was niet bij haar. Zo haastte de vrouw en liep en gaf het haar man te kennen. En ze zeide tot hem: zie, die man is mij verschenen, dewelk op dien dag tot mij kwam. Toen stond Manoach op en ging zijn huisvrouw na. En hij kwam tot die man en zei tot hem: zijt gij die man, dewelke tot deze vrouw gesproken hebt? En hij zeide: ik ben het. Toen zeide Manoach: nu dat uw woorden komen, maar wat zal des knechtjes wijze en zijn werk zijn? En de engel des Heren zei tot Manoach: van alles wat ik tot de vrouw gezegd heb, zal zij zich wachten. Zij zal niets eten van iets dat van de wijnstok des wijns voortkomt. En wijn, nog sterke drank, zal zij drinken, nog iets onreins eten. Al wat ik haar geboden heb, zal zij onderhouden. Toen zei Manoach tot de engel des Heren: laat ons u toch ophouden en een geitenbokje voor uw aangezicht bereiden. Maar de engel des Heren zeide tot Manoach: indien gij mij zult ophouden, ik zal van uw brood niet eten. En indien gij een brandoffer zult doen, dat zult gij de Heren offeren. Want Manoach wist niet dat het een engel des Heren was. En Manoach zei tot de engel des Heren: wat is uw naam, opdat wij u vereren wanneer uw woord zal komen? En de engel des Heren zeide tot hem: waarom vraagt gij dus naar mijn naam? Die is toch wonderlijk? Toen nam Manoach een geitenbokje en het spijsoffer en offerde het op de rotssteen de Heren. En hij handelde wonderlijk in zijn doen. En Manoach en zijn huisvrouw zagen toe. En het geschiedde als de vlam van het altaar opvoer naar de hemel, zo voer de engel des Heren op in de vlam des altaars. En als Manoach en zijn vrouw dat zagen, zo vielen zij op hun aangezichten ter aarde. En de engel des Heren verscheen niet meer aan Manoach en aan zijn huisvrouw. Toen bekenden Manoach dat het een engel des Heren was. En Manoach zei tot zijn huisvrouw: Wij zullen zeker sterven, omdat wij God gezien hebben. Maar zijn huisvrouw zei tot hem, zo de Heere lust had ons te doden, hij had het brandoffer en spijsoffer van onze hand niet aangenomen. Nog ons dit alles getoond, nog ons om deze tijd laten horen, zulks als dit is. En daarna baarde deze vrouw een zoon. En ze noemde zijn naam Simson. En dat knechtje werd groot en de Heere zegende het. En de geest des Heere begon hem bij wijlen te drijven in het leger van Dan, tussen Zora en tussen Estaol. Gemeente, we willen nadenken over dit gedeelte. En in het bijzonder vers 5, want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, op wiens hoofd geen scheermes zal komen, want dat knechtje zal een Nazireër God zijn, van moeders buik af, en hij zal beginnen Israël te verlossen uit der Filistijnen hand. Laten wij bidden. Heerlijke, soevereine God, u die troont in heerlijkheid, hoog in de hemel, en u ziet ons hier op aarde, wij zo laag, u zo hoog, en wij zijn weer door uw goedheid samengekomen in uw huis, en wij mogen weer luisteren naar een gedeelte uit uw woord dat diep is, uw woord dat onuitputtelijk is. En het heeft u nu behaagd om gebeurtenissen uit de geschiedenis van het volk Israëls op te schrijven. En dan gaat het niet zozeer om de geschiedenis van dat volk, maar het gaat wel om uw handelingen met dat volk. En deze gebeurtenissen zijn ons nog tot zegen, want daarin openbaart u zichzelf aan ons. En Heere, wat is het een weelde? En wat is een eeuwige rijkdom om dat woord te mogen onderzoeken. Maar een nog veel grotere rijkdom is het dat dat woord in ons hart gaat wonen. En dat wij een kind van God mogen zijn. Want dat is toch het allerrijkste en het voornaamste in het leven. Dat wij persoonlijk aan u verbonden worden. En daarom is het ook belangrijk dat we mogen weten waar ons hart naar uitgaat. Want van nature zijn wij nog verborgen voor ons eigen gedachten. Wij kunnen menen dat alles wel goed met ons is, maar dat we onszelf bedriegen. We zijn altijd geneigd het goede van onszelf te denken. Maar nu gaat het er in de kerk niet om wat wij van onszelf denken. Het gaat erom wat u van ons denkt. En het gaat erom wie wij zijn voor uw aangezicht. En dan zal het hierop aan moeten komen dat wij op u leren zien. En naar u leren luisteren. En dat wij door uw geest geleid en getrokken worden. Heere, u ziet ons hoe wij zijn. Of het nou in ons leven een verstandelijk werk is, dat we met onze gedachten en verstand wel weten dat uw woord de waarheid is, komen of dat u in ons hart woont en dat uw geest een goed werk in ons begonnen is. Het is u alles duidelijk. Heere, wij richten ons op het zichtbare, maar u richt u op het onzichtbare, wat in ons hart is. En daarom bidden wij u, wilt u ons genade geven, dat wij ons hart mogen kennen. En dat wij mogen weten wie wij zijn voor uw heilig, heerlijk aangezicht. Wanneer het nu zo is, Heere, dat wij geen levende relatie met u hebben, dat wij nog buiten u zijn, wilt u ons dan dit bekendmaken? En u weet waar wij mee bezig zijn, met de dingen van dit leven, en dat we erop uit zijn om zoveel mogelijk te genieten en om een rustig leven op aarde te hebben, maar dat wij u voorbij leven. Als dat zo is, Heere, wilt u het ons dan duidelijk maken, opdat wij in de schuld mogen komen voor u en dat we ontdekt mogen worden aan het grote tekort, aan het grote gebrek dat in ons leven is. Dat we wel voor de tijd leven, maar dat wij u niet kennen. O Heere, zou toch dan de prediking van uw woord toch nuttig mogen zijn. Laat de prediking van uw woord ingang mogen vinden in zulke harten, dat er ontdekking mag zijn en dat er verbreking mag zijn voor uw heilig aangezicht. Maar Heere, dan weet u het ook, dat degenen die u liefhebben en dienen ook verder geleid moeten worden. Och, laat het toch zo mogen zijn dat wij allen het geluk mogen zien van hen die u kennen. Dat we er heilig jaloers op mogen worden dat u werkt in harten van mensen. En dat wij ook zeer begeerig gemaakt worden om zo te leven zoals u dat ons voorhoudt in uw woord. Wil, Heere, zo met uw majesteit en kracht werken. Laat de zaken die u geopenbaard hebt in uw woord, laten die een beslag mogen leggen op ons leven. En laten wij, Heere, door uw woord en geest onderwezen mogen worden. Heere, zoals we hier zijn in de kerk, zijn wij ook in de afgelopen week als gemeente aan het graf geweest van Nijzien van Kleef. En ook is de familie van der Hel aan het graf geweest van een geliefde zuster en tante. En te midden van al deze gedachten, wanneer wij bepaald worden bij de grens tussen het tijdelijke en het eeuwige, bidden wij u dat wij toch voor de onzienlijke dingen zullen leren leven. Dat wij het leven buiten onszelf zullen zoeken in u, Heere Jezus Christus. Wij willen u hartelijk dank zeggen dat u ook nieuw leven geschonken hebt in het gezin van onze broeder en zuster van der Hel. Wat een voorrecht, Heere, dat Marius geboren mocht worden. U kent zijn hart en u weet wat hij moet leren in zijn leven. Hij zal heel veel moeten leren. Hij moet leren zijn vader en moeder te kennen en zijn zusjes en zijn broer. En hij zal moeten leren om te wandelen, te lopen en heel veel dingen. Maar het belangrijkste wat hij zal moeten leren is om u lief te hebben. En daarvoor hebt u onze broeder en zuster van de hel een taak gegeven. Om ook Marius op te voeden in de vreze Gods, Heere, wil hen daartoe bekwamen. Vanuit onszelf zijn wij daartoe onbekwaam. Maar wilt u met een majesteit van uw geest ook in dit jongetje werken en wonen, hem een nieuw hart geven. En we danken u voor de blijdschap die u daar in dat gezin hebt gegeven, dat u hen opnieuw zo hebt mogen verblijden en dat u alles zeer wel hebt gemaakt. Heere, wil ook anderen in de gemeente gedenken die door behandelingen heen gaan, door bepaalde therapieën, zij het lichamelijk of mentaal. U weet wat dit alles voor hen betekent. Heere, wilt u gebeden verhoren? Wilt u uzelf betonen als een God van ontferming? En zo willen wij u vragen of u ons in deze dienst, nu wij zo bij elkaar zijn, wilt gedenken. Geef, Heere, zicht op uw woord. Geef dat wij mogen luisteren, jongeren en ouderen, kinderen, dat uw woord ingang mag vinden in onze harten. Heere, zo bidden wij u om de voortgang van uw koninkrijk in deze wereld. En u hebt u overal uw knechten geroepen. O, wilt u toch overal uw knechten zalven met uw woord en geest. En dat de bekwaamheden die u hen gegeven hebt, dat die geheiligd mogen worden. En laat zo toch uw naam verheerlijk mogen worden door de trouwe ambtsbediening van al uw dienaren door heel de wereld heen. Gedenk ook deze wereld in nood, waar wij horen van rampen, dat wij horen van oorlogen en dreigende volkerenmoord en onrust en branden. O Heere, we bidden u om uw ontferming over deze wereld in nood. En uiteindelijk zal die ontferming daarin alleen kunnen liggen dat Jezus Christus vertoond wordt aan hun harten. O, u bent de komende Christus. U bent gekomen zoveel eeuwen geleden in deze wereld. En u komt nog steeds in harten van mensen. Wat is dat toch rijk, Heere? Wanneer we dat zien, dan beseffen we dat dat het rijkste is. Om u in ons hart en ziel te kennen. En dat we verlost worden van een leeg en ijdel leven. Heere, wil dan zo komen. Ook in deze adventsweken, in harten van zondaren, in ons midden en in heel de gemeente en in heel uw kerk over deze aarde. Hoor ons bidden om Christus wil. Amen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede voor de kerkelijke kassen. Zullen wij zingen Psalm 111, het tweede en het vijfde vers. 111, 2 en 5. Het was toch wel een zegen dat die Filistijnen het volk Israël onderdrukten 40 jaar lang. Een zegen. Het was een vloek. Het was verschrikkelijk. Daar in het stamgebied van Juda en Benjamin in het zuidwesten van Israël. De Filistijnen kwamen en beroofden de Israëlieten. En tegenstand werd de kop ingeslagen. Het was vreselijk. En toch was het een zegen. Wanneer een steen naar beneden begint te rollen, moet die steen tegengehouden worden. Anders dan zal het in de afgrond neerstorten en in 1000 stukjes uit elkaar slaan. Of een vuur dat begint te branden in een huis, dat moet neergeslagen worden en gedoofd worden met kracht. Anders verbrandt het hele huis. Wanneer zonde en afwijking niet gestopt wordt, ook met een harde hand gestopt wordt, dan zal het leiden tot de verwoesting van lichaam en ziel. En wanneer de ontrouw van Israël en de afgoderij van Israël niet gestopt wordt, dan zal het leiden tot een volkomen verbreking van het volk Israël, dat ze totaal oplossen in het heidendom. Wanneer een mens aan de rand van een afgrond ligt te slapen, dan is het een zegen om die man beet te pakken en met kracht weg te trekken. Israël vond het heel fijn om de afgoden te dienen, maar de Heere slaat hen erbij weg en redt hen van de afgrond van de afgoderij. En daartoe gebruikt de Heere de Filistijnen. Maar dan gaat de Heere ook zorgen voor verlossing uit die nood. En nu woont er in het stamgebied van Dan een echtpaar. Hij heet Manoach en zij weten we niet eens de naam. Ze hebben geen kinderen. En die vrouw ontvangt bezoek. Iemand staat bij haar zonder dat ze erom vroeg. En zonder dat zij het verwacht. En dan spreekt die man haar aan. En dan begint die man met een pijnlijke opmerking. Vers 3. Zie nu, gij zijt onvruchtbaar en gij hebt niet gebaard. Ja, dat weet deze vrouw wel. Daar heeft ze haar leven lang over nagedacht sinds haar huwelijk. Het is pijnlijk voor haar. Maar dan gaat de engel verder spreken. Maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Wat een verrassing. Wat een bijzondere boodschap. Ge zult een zoon baren. En wat nog meer verrassend is, dat die engel zegt, of die man, die vrouw weet niet dat het een engel is, die man zegt tegen die vrouw, en hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Hij zal Israël beginnen te verlossen. Zo zien wij later in een eenvoudig dorpje, achtergebleven, Nazareth. Daar woont ook een eenvoudige vrouw. Een jonge vrouw, ondertrouwd, we zouden zeggen verloofd, en zij krijgt ook opeens bezoek, onverwacht. En soortgelijke woorden werden ook tot haar gesproken. Zie, ge zult bevrucht worden en een zoon baren en ge zult zijn naam heten Jezus, Yeshua, verlosser. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden, zal die engel later tegen haar man zeggen in een droom. Jezus, de volkomen verlosser. En wordt nou van Simson gezegd dat hij het volk Israël zou beginnen te verlossen? En dat verlossingswerk is later ook inderdaad voortgezet door Samuel. En daarna door Saul en door David. En toen werden de Filistijnen volkomen onderdrukt. Was van Simson dat hij begon te verlossen. Van de Heere Jezus geldt het dat hij is de verlosser. De Heere Jezus, de enige verlosser. En wat heel bijzonder hier is, hier in Richteren 13, is dat wij niet horen van een vragen om verlossing. Dat was ook al zo daar in Nazareth. Jozef en Maria vroegen niet om verlossing. God kwam tussen beiden. Vrije, soevereine genade. Dat zien we hier ook. Want normaal in het Richterenboek, daar zijn we zo langzamerhand denk ik wel achter, dat het refrein herhaalt zich steeds weer, dat het volk Israël verzonk in de zonden en dat het volk Israël in ellende gebracht werd door verdrukkers. En dan begonnen ze te roepen vanuit de ellende en de nood. En dan liet de Heer hem soms een tijdje roepen, totdat uiteindelijk de Heer een verlosser gaf. En hier zien we ook weer zonde. En we zien ellende. Er komt een druk komt op Israël. Maar we horen niet van roepen. We horen niet van bidden. We lezen niets daarvan. Het volk vraagt niet eens om verlossing. Kennelijk is het volk er zo gewoon aan geraakt dat ze geen uitkomst meer zien. Maar terwijl niemand om verlossing roept, grijpt God toch in. Hij zendt een engel om de geboorte van de verlosser aan te kondigen. En terwijl er bijna niemand meer in Israël riep om verlossing, ja, er waren er in Jeruzalem nog. Simeon, Anna, die de vertroosting Israëls verwachten. En die spraken daar ook met elkaar over. Want God zal altijd een volk hebben, ook in de tijd van de Richteren. Altijd een klein overblijfsel. Maar als volk, als geheel, riep men niet. Niet onder Israël, niet ten tijde van Maria en Jozef. Maar dan toch grijpt God in. Dat is het wonder van zijn soeverein welbehagen. En dat zien we ook in het geestelijke leven, dat de Heer een verrassend God kan zijn. Misschien hebt u dat wel meegemaakt in uw leven. Dat opeens de Heer overkwam, terwijl u niet naar hem vroeg. Maar dat u zonder enig interesse in de kerk zat. En dat het woord van God in uw hart ingreep. En dat u anders de kerk uitging dan u erin kwam. Dat u onder indruk was. En dat u die indrukken ook niet wilde kwijtraken. Dat u alleen wilde zijn. Alleen in uw huis of op je kamer. Om het nog eens goed vast te houden. Omdat God zo plotseling ingrijpt in je leven. God kan een verlossend God zijn. En een verrassend God. En dat opeens je doorhebt. Dat je bezig bent om naar de eeuwige duisternis te gaan. Met al je zogenaamd net leven en al je zogenaamd christelijk gedragingen. Maar dat het niets is, is dan een klein bedekking aan de oppervlakte van je leven. En dan zie je dat je bezig bent om verloren te gaan. En dan zie je hoe ver je bij God vandaan leeft. En dan zie je dat er alleen maar verlossing ligt in die ander. Dat die ander moet ingrijpen. Dat die ander je leven moet opnemen en moet verder leiden. Opeens kan God binnendringen. Terwijl iemand er niet eens naar vraagt. En hoe is het nou met ons? Hoe leeft u? Hoe leef jij? Wij zien alleen maar aan wat voor ogen is. Hoe is het in ons leven? Verheugen wij ons op rechtzinnigheid en degelijkheid? Maar ondertussen genieten we gewoon van het leven. En dat we ook rustig zeggen dat als de Heer ons niet bekeert, ja, dan worden we ook echt niet bekeerd. En het is een eenzijdig godswerk, dominee. En daarom leven we maar rustig verder. Want als God het niet doet, kan ik er immers toch ook niets aan doen. Wie kan de wil van de Heere tegenstaan? En zo leeft u misschien onbekommerd voort. Of misschien leeft u anders, u geniet van het leven, het gaat u goed economisch. We merken de recessie ligt achter ons. En er is meer koopkracht en vind dat fijn en daar genieten we van. En we besteden zoveel en we plannen al onze vakanties. Maar voor de rest, moeten we ons niet zo druk maken over eeuwigheid en over God. Niet echt persoonlijk. Daar echt druk om maken. We gaan naar de kerk, zo zijn we opgevoed. Willen we ook echt niet nalaten. Maar dat het nou iets uitwerkt. Dat woord van God als dynamis, als dynamiet werkt in je leven. Dat het je verbreekt. Nee, moet dat dan? Moet ik dan verbroken worden? Ik ben toch een net kerkmens. Maar gemeente, kijk, als God niet in ons hart werkt, dan hebben we wel een groot probleem. Want wij zijn onbekeerd van nature. En als u zonder God leeft in uw hart, dan bent u wel bezig om op weg te gaan naar de eeuwige duisternis. En dan houdt u wel vast aan afgoden. Ga het maar na in uw leven. En u weigert te buigen in waarheid voor de koning der koningen. U verzet u er tegen. U bent er of te rechtzinnig en te degelijk voor, of u bent er te frivool voor. Of u bent er gewoon te druk voor. Maar hoor eens. Te midden van uw en jouw leven van morgen komt er een aankondiging. Vanuit het grijze verleden. Een aankondiging van verlossing. En die verlossing is in geen ander dan in de Heere Jezus Christus. Wat tot de vrouw van Manoah gezegd werd en wat tot Maria gezegd werd, wordt ook vanmorgen tot ons gezegd. De Verlosser is geboren. Hij roept u. Jan, Marie, Piet, Kees, waar ben je? Vul je naam maar in. Doe het maar. God roept u hier in de kerk, zonder dat u naar hem vraagt. Zonder dat u om hem roept. Komt God uit vrije genade tot u. Door de bediening van het woord van God. En gemeente, dit is nog gelijk het geheim van elk kind van God. Want wij spreken hier over de uiterlijke roeping. En dat is een welmenende roeping. En dat is een ernstige roeping. En dat moeten we serieus nemen. Maar om zalig te worden, u voelt het, gaat wel een stap verder. Dan komt het woord in het hart. Dat kan de prediker niet doen. Dat kan de Heilige Geest alleen maar doen. Dan komt Gods Geest in het hart werken. En dat is nou aan de ene kant ons aller verantwoordelijkheid. Dat zal gebeuren. Ja. Want ik moet bekeerd worden. Het is toch onze verantwoordelijkheid dat zal gebeuren. Dat God zal ingrijpen in mijn leven. Maar aan de andere kant is het volledig Gods vrije, soevereine genade. Ja, dat kunnen wij niet rijmen, dat hoeft niet te rijmen. Het klopt precies. Want dit is het geheim van elk kind van God. Dat uit vrije genade de Heere God tot u komt. Want als verlossing afhankelijk zou zijn van ons roepen. En als verlossing pas zou komen wanneer wij zo lang en zoveel en zulke lange gebeden gehouden hebben. En als dan, de verlossing komt als beloning. Als het zo zou zijn, dan zou het ook geen genade meer zijn. En als er van de mens afhangt, dan komt er ook helemaal niets van. Dan zou geen mens behouden worden als het komen van God zou afhangen van het feit dat wij moeten bidden en dat wij onze zonden moeten kennen. Kijk, nu is het wel zo dat God verlost op het gebed, maar nooit om het gebed. Ons gebed verdient niets. Maar toch wil God uit vrije genade op het gebed verhoring geven. Want kijk, er staat toch ook in Jesaja 65 dat God gevonden is van degenen die hem niet zochten. En die niet naar hem vroegen. Uiteindelijk geldt dat voor elk kind van God. Want ons roepen is onvoldoende en ons roepen is te kort en ons bidden is te kort. Het is genade. God geeft uiteindelijk ongevraagd verlossing. Ja, dat klinkt vreemd, hè? Jongens en meisjes, dat klinkt wat vreemd, niet? Je moet bidden, vragen. Bid en u zal gegeven worden. Dat klopt, dat klopt. En aan de andere kant klopt het ook precies zo. Dat God is gevonden van hen die niet naar hem vroegen. Wat is nou het geheim? Hoe kan dat nou? Dat de Heer uit genade op uw gebed inwerkt in uw leven en uw ogen opent. En dan ziet u hoe gebrekkig uw bidden was. Dan ziet u hoe met al uw gebeden u eigenlijk uzelf nog zocht. En nog in feite nog zonder hem leefde. Dat allemaal zo vleeselijk was en allemaal zo tekort was. U ziet het en dan ziet u uiteindelijk is het niet omdat ik gevraagd heb. Ik heb niet eens gevraagd. U ziet dan. Gods ingrijpen in het leven is vrije genade. Hij is de begin en het einde, alfa en de omega. En zo krijgt God al de eer en al de heerlijkheid. En dat is nou zo zalig, dat God de eer krijgt. En niet wij een stukje en de Heer een groot gedeelte. Nee, wij niets, hij alles. Dat is nou zalig worden. Dat is nou zo heerlijk. De hemel zou toch bedorven zijn als we daarvoor 1% onszelf moesten feliciteren en onszelf moesten bedanken dat wij toch zo ons best gedaan hebben en dat voor 99% de Heer het gedaan had. Nou, dat zou alles bederven. Het is 100% zijn vrije, soevereine genade. En die God wil gaarne vergeven. Die God wil graag geven. Daartoe bent u hier in de kerk gekomen. Wanneer een mens verlost wordt, dan is het enkel te danken aan Gods vrije genade. En God verlost tot de verheerlijking van zijn naam. Om zijn naam groot te maken, want die naam hebben wij allemaal te grabbel gegooid. Die naam hebben wij allemaal ontheiligd, u en ik. Al bidden we elke dag uw naam worden geheiligd. We hebben het allemaal ontheiligd. Hebt u het al gezien? En nou gaat God ingrijpen in een mensenleven om die naam die wij ontheiligd hebben te heiligen. De Heere doet het. Niet om ons. Niet omdat wij zo zielig zijn. De Heere doet het om zijn grote naams wil. En daarom kunt u zalig worden. Omdat God het niet doet om ons, maar om zijn grote naam. Dat is het geheim. En daarom zijn uw gebeden niet tevergeefs. U mag pleiten op die naam des Heren, die naam boven alle naam. Die naam moet verheerlijkt worden en hij zal verheerlijkt worden. En in zijn naam zal alle knie zich buigen, want hij is God. En zijn naam moet verheerlijkt worden in ons leven, in jouw leven. En om zijn naams wil gaat God ingrijpen, ongevraagd in mensenlevens. En als de Heere nou niet ingegrepen had in Israël, wat was er van hen terechtgekomen? Helemaal niets. En als de Heere niet geen eerlijkmakende genade gegeven had, dan had u uit uzelf nooit naar God gevraagd. Als de Heere niet u had wakker geschud, dan kwam er ook nooit een roepen om genade. Dan was u nooit om God verlegen geweest. Als God dat bidden niet had opgewekt, dan was u uw eigen gang gegaan. Maar pas wanneer de Heere de ogen opent en de armoede laat zien, dat u geen gerechtigheid hebt, dan gaat u bidden, ontferm u, Heere. Zonder Gods ingrijpen was er nooit schuldbesef geweest. Dan bleef alleen maar de dood en de ondergang over. En zo werkt de Heer nu altijd. De Heer is de eerste. Zonder dat mensen naar God vragen, gaat de Heer naar hen vragen. Adam en Eva, hebben zij naar God gevraagd? Nee, ze verborgen zich. God vroeg naar hen. En Noach, heeft Noach naar de Heere gevraagd? Nee, de Heere vroeg naar Noach. En de Heere richtte zijn verbond op met Noach. Dat heel de wereld verwoest zou worden, maar dat Noach behouden zou worden. Dat is enkel genade. En toen de Heere Abraham riep, hoe ging dat? Was het dat Abraham, die een afgodendienaar was, dat hij naar de Heere vroeg? Nee, God vroeg naar hem. God is een God van genade, eenzijdige liefde. Gelukkig heeft de Heere niet gewacht totdat zij naar hem zouden vragen. Gelukkig wacht de Heere niet totdat een mens naar hem gaat vragen. Nee, ongevraagd grijpt God in. Want anders was er nooit een mens zalig geworden. Dan was ook nooit de kop van de Satan gedood. Dan was er ook nooit een hemel geopend. Het is alles Gods vrije, soeverein werk. God wacht niet op ons. En dat is het wonder wat wij hier zien. En dat is het wonder wat geldt voor elk kind van God. En wanneer u genade kent, dan is dit de verklaring van uw leven. En wanneer u achterom ziet in uw leven, wie was de eerste? U? U? Denkt u dat? Dan begrijpt u er niets van. Dan bent u nog buiten Christus en buiten zijn genade. Het was God. God die overkwam. Hij neemt het initiatief. Dat doet de Heer elke zondag. Hij roept ons als gemeente om trouw samen op te komen onder het woord waar de Heer ons geplaatst heeft. En hij roept ons vrije genade. We zien hier ook in dit gedeelte hoe de Heer werkt door de onmogelijkheden heen. Want die vrouw van Manoach was onvruchtbaar. Ze kon niet een kindje krijgen. Maar God werkt door de onmogelijkheden heen. En dat zien we nou door heel de schrift heen. Van begin tot het einde. Dat is wel zo heerlijk, gemeente. Dat is wel zo moedgevend. Dat God die God is, die wonderen doet. Keer op keer op keer. Ook hier onder ons. Mensen die voor de onmogelijkheid staan. En toch gaat het. Om bij die vrouw van Manoach te blijven. Zij was onvruchtbaar, dat denken we aan Sarah. Rebecca, 20 jaar, geen kind. Wat een verdriet. Rachel, geen kind. Hanna, die weende bij het altaar. Geen kind, onmogelijk. Elisabeth, ja, uw gebed is verhoord. Welk gebed? Ze waren het alweer vergeten. Onmogelijk. Maar door de onmogelijkheden heen gaat God werken. En nou u in uw onmogelijkheid. U kunt u niet bekeren. U kunt uw hart niet volgieten met de liefde Gods. U kunt uzelf niet brengen waar u moet zijn. En misschien vooral in uw persoonlijke leven, voor onmogelijkheden, voor muren waar u staat. In zorgen en moeite en verdriet en eenzaamheid. En hoe kom ik er doorheen? Onmogelijk. Kijk, God werkt door onmogelijkheden heen. En daarom is hij zo dierbaar. Daarom is hij zo lieflijk. Daarom is hij, verspreidt hij een lieflijke geur van het leven. Te midden van onze dood. En als het gaat om de verlossing door de Heere Jezus uit de macht van zonde, duivel en dood. Dan is deze verlossing vanuit de mens onmogelijk. Maar wat onmogelijk is bij de mensen, dat is mogelijk bij God. Dan gaat een dorre boom, hoeft zichzelf niet af te schrijven, maar hij gaat vruchten voortbrengen. Hij wordt geplant in het voorhof des Heren. En tot in de grijze ouderdom gaat hij nog vruchten dragen. En mensen die alleen maar dorens voortbrengen, die worden als dennenbomen. En distels, ze worden een myrtenboom, een zeer goede, vruchtbare boom, nuttige boom in het Midden-Oosten. Want God werkt dwars door onmogelijkheden heen. Uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. Dat, hè, dat is de hoop. Dat is de verwachting. En dat geldt voor deze vrouw ook. Wat zal ze blij geweest zijn. Kijk, als de Heer zijn voetstappen zet en bemoeienissen heeft. Dan komt er ook blijdschap. Een blijdschap. Die je nergens anders op aarde vindt. En als je die blijdschap in je hart kent, dan kun je ook het leven in, ook met de moeite die er zijn. En die blijdschap, dat is als een bepansering, dat is als een schild. De blijdschap die God bewerkt. Wat zal die vrouw toch blij geweest zijn? Want ze geloofde die man. Ze was er helemaal van onder de indruk. En het was alsof haar hart helemaal opende. En dan kreeg die vrouw ook aanwijzingen hoe ze voor dat kind moet zorgen. Dat ze mag geen wijn, geen sterke drank drinken, niets onreins eten. Want u zult zwanger worden en een zoon baren, op wiens hoofd geen scheermes zal komen. Want dat knechtje, dat kindje zal een Nazireër zijn. En van zijn moeders buik af, de Nazireër. Dat was een instelling die de Heere had ingezet in Israël. Dat iemand zich op tijdelijke basis kon toewijden aan God. Dus toewijden aan meditatie en het dienen van God. En een bepaalde taak uit te oefenen. En vaak was dat op een tijdelijke basis. De kenmerken daarvan was zo iemand moest geen wijn drinken. En hij moest zijn haar laten groeien. En dat lange haar, dat vloeiende haar. Misschien houdt dat verband met de Heilige Geest die vloeiend werkt. Ik weet niet of dat helemaal zo gezegd kan worden. Maar ik denk wel dat die vergelijking daar ook is. Dat lange haar, dat vloeiend van Gods Geest wat werkt. En dan ook geen wijn drinken. Waarom niet? Omdat de priesters in het heiligdom mochten ook geen wijn drinken. Ook niet voordat ze het heiligdom ingingen. Ze moesten helemaal zonder bedwelmende drank hun werk doen. De heidense priesters dronken. En dan gingen ze hun werk doen, half dronken. Mocht nooit onder Israël gebeuren. Moet volkomen toegewijd zijn aan God. En zo moet Simson ook worden. En zijn moeder moet al zich daaraan houden. Want bij Simson is er niet op tijdelijke basis. Simson zal heel zijn leven een Nazireër God zijn. Helemaal toegewijd. En dat is een beeld van het genadeleven. Toewijding aan God, dat is een beeld van de heiliging. Wat is heiliging? Toewijding aan de Heere. Hoe wil de Heere dat zijn volk leeft? In toewijding aan Hem. Volkomen toegewijd. Met hart en ziel. Heiliging. En zo moest Simson zijn. Nou, deze vrouw ontvangt een heerlijke boodschap en zij gelooft de engel. En ze komt terug bij haar man en vertelt hem wat er gebeurd is. En Manoach denkt, wat is dit? En Manoach wil die man wel eens spreken. En toen baden ze tot de Heere. Ze baden tot de Heere. Of de Heere die man weer zou geven. Zoveel geloof hadden ze nog wel. Dat ze geloofden dat God bij machten was om die man weer tot hen te brengen. En daar hebben ze om gebeden. Had dat gemoeten? Nee. Was het nodig? Nee. Waarom was het niet nodig? Omdat die man al alles al verteld had aan die vrouw. En straks als die man weer komt, die engel, dan zegt hij ook niets nieuws. Dus het is helemaal niet nodig. Maar God is langmoedig en genadig en hij verhoort toch het gebed van Manoach. Hij verhoort toch het gebed van Manoach. Het hoefde niet, maar de Heer ontfermt zich. En dan gebeurt er, die vrouw is buiten weer of waar ze ook is. Ja, buiten op het veld was ze aan het werk en dan opeens staat die man weer bij haar. En dan gaat ze haar man ophalen, Manoach. En Manoach stelt haar diezelfde vragen. Wat is de wijze van een knechtje? Hoe moeten we hem opvoeden? En de engel zegt precies hetzelfde. En dan vervolgens wil Manoach, die wil wat meer weten van die man. En wil hem een maaltijd bereiden. Blijft u toch eten bij ons, want het is al wat laat of hoe dan ook. We zullen nog met elkaar eten, een maaltijd gebruiken. Oosters, gastvrijheid. Maar die man weigert. Nee, als u iets wilt geven, doe het dan maar als een brandoffer. Maar dan vraagt Manoach gelijk aan hem, maar hoe... Wie bent u eigenlijk? Hoe heet u? Hoe is uw naam? En dan antwoordt die engel, waarom vraagt gij dus naar mijn naam? Die is toch wonderlijk? Wonderlijk. Maar wat een naam. Hoe is uw naam wonderlijk? Zo'n naam hebben wij niet. Nee, dat is maar goed ook. Want wij zijn niet wonderlijk. Er is één die wonderlijk is. In Jesaja staat er al aangekondigd dat zijn naam wonderlijk is. Zo is zijn naam. Zo is hij in zijn handelingen. Want die engel handelt zeer wonderlijk. In vers 19. Als Manoach bereidt een geitenbokje en brood en legt het op een steen. En toen zagen Manoach en zijn vrouw hoe die engel wonderlijk handelde. Het werd aangestoken. En opeens gaat die man naar die vlam toe en hij is weg. Ze staan erbij te kijken. Wat is dit? Die man verdwijnt zomaar in die vlam. En hij is weg. Dat is toch wonderlijk. Wonderlijk. Ja, maar heel dit gedeelte zit vol wonderen. Heel de Bijbel is vol wonderen. Elk kind van God is een wonder. Hier. Deze mensen, Manoach en zijn vrouw, waar komen ze vandaan? Uit de stam van Dan. Hoe wordt Dan getypeerd in de Bijbel? Wat heeft vader Jacob over al zijn zonen uitgesproken? Wat heeft hij over Dan gezegd? Nou, Dan was een adderslang die de paard bijt in de hiel, in de verzenen. En dan valt de rijder achterover. Dat is Dan. Dan is op de rand van het heidendom. Dan. Is van dubieus karakter. Het is ook niet voor niets dat een richter als Simson ook wat. Een bijzondere man die ook geleefd heeft. Ook in vele zonden, er ook om gestraft is, ook om geleden heeft. Ook een wat bijzondere man. Komt uit Dan. Ja, het past bij Dan. Maar toch mag Dan hier meetellen. Ook komt er een richter uit het volk Dan. Dat is toch wonderlijk. Dat de Heere een verlosser laat voortkomen uit deze stam Dan. Die getypeerd wordt als achterbaks. Als halfheidens. Als gemeen en geniepig Dan. Die een paard bijt in de hiel. Maar toch mag deze verlosser uit de stam van Dan de strijd gaan aanbinden tegen de Filistijnen. En hij zal voor verlossing zorgen. Wat een wonder. Nou, dat wordt ook gezien toch in het persoonlijke leven. Want hoe zijn wij nou? Lijken wij ook niet een beetje op Dan? Nou, oh nee? Wat zegt Paulus ervan? In Romeinen 3, hebt u ook wel gelezen. Slangenvenijn is onder hun lip en onder hun tong. Dat zijn wij, dat bent u, dat ben ik. Slangenvenijn. Zo worden wij getypeerd. Kijk, dan wordt het wel een wonder dat God met zulke geniepige, achterbakse, laffe mensen als wij zijn nog omgang wil hebben. Dan laat de Heer u ook zien dat u niet deugt voor het werk des Heeren. En dan ziet u dat God u naar recht mag voorbijgaan. En dat de Heer een ander mag voorlaten gaan. En dat hij u voorbij gaat, dan moet u dat toestemmen. Want Heeren, naar recht moet ik er buiten vallen. Wat wordt het dan wonderlijk wanneer de Heere wel bemoeienissen met u heeft. Dan is het al een wonder dat de Heere zijn genade u aanbiedt. En dat de Heer ons brengt in zijn huis, dat we zijn woord mogen horen. Wat is dat toch wonderlijk. Ja, hoe kan dat? Dat komt voort weer uit het soeverein welbehagen van God. Wonderlijk. En als we verder kijken hier bij deze vrouw, ook wonderlijk, die vrouw is onvruchtbaar, maar krijgt een kind. Ze heeft het pijnlijk ervaren dat ze onvruchtbaar was, maar de Heere gaat wonderen bewerken in haar leven. Opdat ook wij mogen weten dat die God zulke wonderen kan doen, wanneer voor ons de wegen afgesloten zijn, dat God toch doorgaat en een weg opent waar wij geen weg zien. En dat wonderlijk handelen, dat geldt toch ook van de komst van het kind van Bethlehem. Hij wordt letterlijk wonderlijk genoemd. In Jesaja, men noemt zijn naam wonderlijk. Raad, sterke God, Vader der eeuwigheid, vredevorst. En de eerste naam, wonderlijk. Want hij is de God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Hij deed letterlijk wonderen. En steeds stond hij klaar met zijn woord. Ze hebben hem belaagd met strikvragen. En steeds handelde hij wonderlijk. En ze stonden versteld van zijn antwoord. Ze durfden eigenlijk niet meer met strikvragen tot hem te komen. En dan de wonderen van kruis, dat God zijn zoon geeft in de dood. Dat hij van God verlaten, wat Nijzien van Kleef ook niet klein kon krijgen in haar leven. God verliet zijn zoon, opdat ik nooit van God verlaten zou worden. Dat is een diepte, gemeente. Daar raakt u nooit over uitgedacht. Over dat wonder. God handelt wonderlijk in zijn opstanding. Wat een wonder in heel zijn optreden. De Heere Jezus is wonderlijk in Bethlehem geboren. Ja, dat moest zo, want ik kwam uit de stam van Juda en Bethlehem Ephrata uit. U zal mij voortkomen, een heerser in Israël. Maar ze woonden in Nazareth. Hoe kwamen ze daar ooit in Bethlehem? Door het wonderlijke leiding, omdat er een keizer is in Augustus die het in zijn hoofd haalt. We gaan de volkeren tellen. Ja, maar God regeert alles. Hij regeert alles. Het wonder, ze kwamen in Bethlehem. En dan komen ze daar en dan moet die koning geboren worden. Maria en Jozef weten het wel, al begrijpen ze het niet. Ze weten wel, zijn koninkrijk zal geen einde hebben, had de engel al gezegd aan Maria. En dan komen ze daar en nergens is een plaats. Dan komen ze in een stal. Nemen we aan dat het een stal was, want ze legde haar kindje in een voerbak van beesten. Wonderlijk. Wonderlijk hoe dat gegaan is. Maar die wonderen gaan door. Want diezelfde nacht, de engel verschijnt aan herders. Nou, herders, dat volk, onbetrouwbaar volk, die moet je echt niet bij een koning hebben. Wij bij een koning hebben. En die moet je echt niet gebruiken om te gaan getuigen van die komst van die koning. Maar dat doet de Heer. Want hij handelt wonderlijk. En toen het kindje gebracht werd in zijn tempel, de Heere kwam tot zijn tempel, was er niemand die hem herkende, behalve Simeon en Anna. Het is toch allemaal wonderlijk. Alles wat God doet, is wonderlijk. En dat is ook wonderlijk in de opstanding uit de doden. En dan grijpen we even terug naar het voorgaande. Want dat had ik toch gezegd vorige week, daar kwamen we nog op terug. Ja, daar wijd ik niet over uit hoor. Maar die vorige richters, die vier richters, zijn allemaal gestorven. Gestorven, begraven. Maar hoe handelt de Heere wonderlijk in het leven van die vier voorafgaande richters? Want dit is de wil van de Vader die mij gezonden heeft, dat al wat hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. We hebben ook afgelopen week rondom een graf gestaan en een week daarvoor. En twee weken daarvoor weer. Maar Gods kinderen in de hemel zijn die wachten op de opstanding van hun lichaam. Dat is toch wonderlijk. Het hele lichaam verteert. Kijk, Gods kinderen zijn met lichaam en ziel gekocht en betaald. En daarom wanneer u staat bij het graf van een geliefde, kijk dan omhoog. Zie over het graf heen. Want dit is niet het laatste, dit is niet het eindpunt. Er komt nog wat. En wat er komt, overweldigt de dood. De dood wordt verslagen, het lichaam wordt opgewekt. Want Jezus Christus heeft de dood teniet gedaan. Hij heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Door het evangelie, dat is de wonderlijke handelingen van deze verlosser. Al Gods bemoeienissen zijn wonderlijk en dat wordt ook ervaren in de ziel. Dan beleeft u het ook. Dan wordt het een wonder dat God u op het oog heeft. En niet vele rijken, niet vele wijzen, niet vele edelen. Ja, dan kunt u er ook nog bij. Wat wordt dat een wonder? Dat de Heere anderen voorbij gaat en u gezocht heeft. En dan wordt u gunnend voor die anderen, gaat u ook bidden voor die anderen. Maar God is een God van vrije genade die in wonderen werkt. Mijn naam is wonderlijk. En vol verbazing en schrik vallen Manoach en zijn vrouw neer, want die man is weg, in de vlam vuur, weg. En ze schrikken. Hij is weg. Waar is hij? En ze vallen neer op hun aangezichten, beiden. Zo vrezen ze. Ze beseffen dat wie zij gesproken hebben, is niet anders dan de Heere zelf. Terecht. Het was de engel des Heren. Het was de Zoon van God die vaker voor zijn komst in het vlees al als mens verscheen op aarde en zich openbaarde aan mensen. En Manoach beseft, het is de Heere. En dan zegt Manoach, nou moeten we sterven, want we hebben God gezien. Want de Heer heeft toch aan Mozes gezegd, niemand kan mij zien en leven. Nu gaan wij dood. Nu gaan wij sterven. Het zou binnenkort vandaag nog gebeuren, dat we ze moeten sterven. En nou moeten wij niet denken dat Manoach maar een man was uit het Oude Testament. En dat de man het allemaal niet goed snapte. En dat de man ook veel te overdreven was. En dat de man niet wist dat God liefde was. En dat wij gelukkig onder het Nieuwe Testament wel weten dat God liefde is. En dat God goed is. En dat wij niet voor God hoeven te vrezen. Pardon? Hoeven wij niet voor God te vrezen? Het Nieuwe Testament, onze, in de gemeente, onze God is een verterend vuur. Nee, Manoach en mevrouw Manoach, jullie hebben groot gelijk dat je neervalt op je aangezichten en dat je vreest voor die God. Want wanneer God bemoeienis heeft met een mens, dan wil die mens zijn aangezicht plat op de aarde leggen. Uit heilig ontzag voor die grote God. Wanneer was het voor het laatst dat u vreesde voor God? Dat u uw aangezicht neerlegde voor God? Zou het niet eens tijd worden dat wij dat voorbeeld van Manoach en zijn vrouw gaan volgen? Maar alleen, hè? Niet voor de mensen hoor. Alleen voor Gods aangezicht. Dat wij gaan vrezen. Want straks gaan wij ook sterven. En straks wordt bij de afkondigingen, u wordt meegedeeld dat, vul uw naam maar in. Afgelopen week is overleden bij een tragisch ongeluk. Kan mij overkomen. En u. En dan. Wat dan? Als u niet hebt leren te vrezen voor God. En dan moeten we me niet meer denken, het valt allemaal wel mee. En nee. Valse rust moet worden weggenomen. Als u de gemeenschap met God en met Christus niet kent, vrees dan. Want zonder Christus komt u in het oordeel. Wat moet er dan gebeuren? U moet Christus ontvangen in uw hart. Ga daar nou maar mee verlegen om worden. En ga daar nou maar mee naar de Heere toe. Maar Noach's vrouw ontving de verlosser in haar schoot. Maria ontving de verlosser in haar schoot. Elk kind van God ontvangt de verlosser. In zijn binnenste. In zijn hart. De Heere Jezus zegt het. Ik in u. En gij in mij. Dat is het geheim van de gemeenschap met Christus. Dan mag het woord van God bewaard worden in het hart. En Christus is dat woord van God. Kent u dat? Leeft u daaruit? Kijk, Christus is gekomen. En hij roept u. Christus is de lang verwachte verlosser. En omdat hij gekomen is, daarom leven wij nog. Daarom bestaat deze aarde ook nog met al de gruwelijke goddeloosheid. Waarom maakt God er niet een eind aan? Aan al die tirannie en al die slavernij. Denkt u dat niet wel eens? Ik denk het wel eens hoor. Waarom mogen die tirannen maar alles doen wat ze willen? Waarom is God geduldig met ons allemaal? Om zijn zoons wil. En waarom mogen wij leven? Om zijn zoons wil. Want u hoeft niet te sterven. Want die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwig leven. Maar wie in de Zoon ongehoorzaam blijft, die zal het leven niet zien. Bekeer u dan en buigt voor hem. Amen. Zingen wij Psalm 2, het zesde vers. Laten wij bidden en danken. Grootmachtig Heere, hoe heerlijk is uw woord en hoe rijk zijn uw bemoeienissen met de mensen. En hoe groot is uw geduld met deze wereld. En hoe groot is uw geduld met ons. En de enige reden voor uw geduld is de Heere Jezus Christus. En nou roept u ons welmenend en u nodigt ons. En we mogen aan uw voeten terechtkomen en proberen uw naam aan te roepen. En proberen u te zoeken en proberen het leven bij u te zoeken. Heere God, wilt u daartoe onze harten opwekken? Want u bent immers de Alfa en de Omega. U bent het begin en het einde. En wij doen niets uit onszelf. Het is enkel uw genade. Heere, vertoon ons dan uw genade. En laat het toch een arm en aanmächtig volk hier mogen zijn. Een volk dat u aankleeft. Een volk dat u aanroept. Een volk dat niet ziet naar andere mensen. Of naar de gedragingen van andere mensen. Maar een volk dat ziet op u. Een volk dat aan uw dienst verbonden begeert te zijn. Heere, Laat dat volk hier mogen zijn. En laat zo uit genade uw zegen op ons en over onze gemeente mogen rusten. Dat u niet zult verlaten het werk uwer handen, maar dat uw woord naar uw rijk bestel zal blijven klinken in betoning van geest en kracht. En dat uw naam hier aan deze plaats geëerd zal worden. Grote God, heb bemoeienissen met ons. Wil wonderlijk handelen, door de onmogelijkheden heen, ook bij ons in de gemeente, ook bij ons persoonlijk. Gij grote God, onze ogen zijn op u, u alleen. Bekeer ons, zo zullen we bekeerd zijn. Genees ons, zo zullen we genezen zijn. Heere, rijs dan op en vertoon uw macht. En verheerlijk uw grote naam in ons midden. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Zingen wij de lofzang van Maria, het derde vers. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.